Het thema voor vandaag is: waarheen gaan de doden? Het leven na de dood, dat fascineert eigenlijk ieder mens. En veel mensen hebben er een mening over, maar weinigen, heel weinigen in de laatste dagen, weten waar een ziel naartoe gaat als die ziel het lichaam moet verlaten omdat het lichaam gestorven is. Vandaar het huidige thema: waarheen gaan de doden? En we zijn begonnen met de schriftlezing in Job, hoofdstuk 14, vers 10. Maar een mens sterft als hij verzwakt is en de mens geeft den geest. Waar is hij dan? Waar gaat uw ziel naartoe? Waar is uw ziel als uw lichaam gestorven is? In andere religies is er geen sprake van schriften, geen heilige schriften. Dit boek wat u voor u heeft, en ik hoop dat u een Statenbijbel heeft, in de uitgave van de GBS, Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam, zo niet, dan kunt u daarin bestellen, zegt dat dit boek de heilige schrift is. Als ik de eerste pagina neem van deze Bijbel, dan lezen we daar, Bijbel, dat is het Griekse woord voor boek, Biblios, dat is de ganse heilige schrift. De hele heilige schrift. Dus er zijn geen boeken die missen, dingen die toegenomen worden. Dus de hele heilige schrift is hier in het Nederlands in dit boek samengesteld. Bevattende al de kanonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament. Kanoniek, kanonisch, die dus erin horen van God of door de gemeente, door de Heilige Geest in de loop der eeuwen geaccepteerd zijn. Dan heb ik het niet over de kerk van Rome, dus heeft niks van doen met de gemeente van de levende God. Het is meer een huis van duivels, naar Openbaring 17 en Openbaring 18, dronken van het bloed van de heilige. Maar dat terzijde. In 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 16, wordt het volgende gezegd over dit boek. Al de schrift is van God ingegeven. Als u een NBG heeft, of een andere perversie, dan leest u alle van God ingegeven schrift. Alsof er ook schrift is die niet van God ingegeven is. Het bijzondere van dit boek is dat 48 details van het leven van Jezus Christus in het Oude Testament genoemd worden en vervolgd worden in het Nieuwe Testament. Dat is een kans van 1 tot de macht 10 tot de 157ste. Dat is een mathematische onwaarschijnlijkheid. En er zijn nog 500 details van Jezus Christus in het Oude Testament beschreven die vervuld zullen worden bij zijn wederkomst. Dit fenomeen is totaal niet te vinden in enig ander religieus boek. Of het nou van boeddhisten, hindoeïsten, confucianisten, taoïsten of moslims is. En daarnaast is het bijzonder dat God dit boek in de toekomst heeft geschreven. Het beschrijft wat hij al gezien heeft, maar wat voor veel mensen, heden ten dage ook in 2013, nog toekomst is. Waarheen gaat een mens naartoe als hij sterft? Is onbekend voor Nietzsche, die zei er is geen God. Voor Hegel, Spinoza, Mohammed. Die paapste die nu, hoe noem je het, die paapste nu, die Argentijn die nu, die Jezuïet, die nu paas wordt, die weet niet waar hij naartoe gaat als hij sterft. Spinoza, Einstein, Boeddha, Confucius, die hebben geen idee wat er zou gebeuren als ze zouden sterven. En de Bijbel onderscheidt zich van andere boeken. Het openbaart u waar u naartoe gaat als u sterft. En dat was ook de vraag die Job zich hier stelt in Job 14. Maar een man sterft als hij verzwakt is en de mens geeft den geest. Waar is hij dan? Het lichaam ziet u, maar de ziel, waar is die ziel? En als u zegt, ik ben een goede katholiek, dan neemt u de sacramenten, u wordt lid van de enige ware heilige katholieke kerk, u hoopt te sterven in een genadetoestand, en dan? Mijn persoonlijke ervaring met katholieken is dat ze niet zo wijs zijn met hun kerk. Als ik vraag aan een katholiek, wat heeft de kerk voor u gedaan? Dan zeggen ze, niks, alleen maar belasting genomen. Dan zeggen ze, ja, maar ik ga naar het vagevuur. Het probleem is, er is geen vagevuur in de Bijbel. Als het niet in de Bijbel is, dient u uw mening te veranderen. Eerst is er God, daarna de Bijbel, wat hij zegt, en daardoor ontstaat de gemeente, door zijn woord. En niet andersom, zoals de katholieken leren. Nu, een protestant, die zegt bijvoorbeeld, ik heb geen sacrament nodig, maar ik moet de 10 geboden houden. Of ik moet de bergpreek van Jezus Christus houden. Van Matthäus 5, 6 en 7, voor mijn familie. Maar hij is vaak onbekend waar zijn ziel de eeuwigheid doorbrengt. Hij zegt, als u zegt, ja, wat gebeurt er met uw ziel als u sterft? Ja, ik hoop naar de hemel, heel vroom. Je kunt natuurlijk niet zeggen, je weet waar je naartoe gaat, want ik moet iets doen en ik kan het niet perfect en volkomen doen. Nu, een bijbelgelovige Christus is de enige persoon die weet waar hij naartoe gaat. Je zegt, oh ja? Ja, dat zegt de schrift zelf. Als u opnieuw geboren bent door geloof in het bloed van Jezus Christus, mag u hetzelfde zeggen als wat Johannes zegt in Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam de Zoons van God. Opdat gij weet. Weet u waar u de eeuwigheid doorbrengt. Weet u of u gered bent of niet. Johannes wist het. Petrus ook, in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 14 lezen we, alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Hij wist dat zijn lichaam spoedig moest afleggen. Petrus zegt iets hetzelfde in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 4 en vers 5. Tot een onverderfelijke en onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij wist dat er een erfenis voor hem in de hemelen werd bewaard. Ook Paulus wist dat. Paulus zegt het zo in 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 12, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd, dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Ik ben verzekerd. Bent u verzekerd? Maar Jezus Christus zelf openbaart zich in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 14, aan zijn discipelen en apostelen, in dat hij zegt in vers 4 van Johannes 14, en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet gij waar u naartoe gaat, als u eens moet sterven? De eerste vraag is, wat of wie bent u? Wat is überhaupt een persoon? Nu, een persoon in de Bijbel is een ziel, en heeft een lichaam en heeft een geest. Het Griekse woord voor ziel is psyche. Nou, ons woord psycholoog, psychiater. Het woord voor lichaam is soma. Iemand heeft een psychosomatisch probleem, een ziel-lichaamsprobleem. Dus een probleem wat lichamelijk gevolg heeft en de oorzaak daarvan ligt in de ziel. En ten derde, geest, pneuma. Iemand heeft pneumatische problemen. Iemand die een probleem met zijn ontgassing heeft, hoe zeg je dat netjes? Nu, de Bijbel noemt het zo, dat iemand uit de geest dient geboren te worden. We gaan een paar hoofdstukken terug in Johannes-evangelie, van Johannes 14 naar Johannes hoofdstuk 3. Ik ga een beetje bijbelstudie doen deze ochtend, dan bent u meteen wakker voor de rest van de dag, als de eerste dag van de week. Johannes hoofdstuk 3 vers 8, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest geboren is. Bent u uit de geest geboren? Dan wordt u vergeleken met een wind. Nou, u kunt geen wind zien, maar de gevolgen van de wind kunt u wel zien als u een raam opent en er komt een wind doorheen. Dan ziet u de gordijnen bijvoorbeeld bewegen in een bepaalde richting. De richting tegenovergestelde van waar die wind vandaan komt. Dus u kunt de gevolgen van de wind wel zien, maar de wind zelf niet. U kunt de geest zelf niet zien, maar je kunt wel zien als iemand opnieuw geboren wordt, gaat zijn richting veranderen die hij tot dan gegaan is. Een richting met de wereld mee en nu tegen de wereld in, na zijn nieuwe geboorte. We lezen in het Oude Testament betreffende de geest in Ezechiël hoofdstuk 37 in vers 9. Ezechiël 37 vers 9. Hij zeide tot mij, profeteer tot den geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest. Kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. De geest is als een wind, de wind is als een geest. En Jezus Christus zelf waarschuwt zijn Joods toehoorders in Markus hoofdstuk 8 vers 36 betreffende hun zielenheil. Wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en zijner zielen schade leed? Leidt u schade aan uw ziel, als christen of als ongelovige? Waarmee voedt u uw ziel? Dat is een bijzonder belangrijke vraag. We lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 23 en vers 24. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw gehele oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook zal doen. Hier zien we een driedeling, geest en ziel en lichaam. Nou, dat zijn onderscheiden woorden in het Grieks, in het Nederlands, als ook in het Hebreeuws. Het woord voor ziel is nefesh. Het woord voor geest is ruach en het woord voor lichaam is bashar. En niet dat wij hier ons voorstellen op onze kennis van Grieks of Hebreeuws, maar het gaat erom dat die woorden verschillend zijn in Grieks, Hebreeuws, Nederlands, omdat ze verschillende entiteiten aantonen. Dat betekent, u bent een geestelijk wezen en u heeft de geest nodig. U heeft geestelijke doelstellingen nodig. En alleen dan zult u succesvol zijn kunnen. Als u te veel problemen met het vlees heeft, wordt u nooit door God gebruikt. Als u me zou zien, dan zou u niet mij zien, maar mijn lichaam zien. Mijn ziel kunt u niet zien, anders dan door de ogen. Daarmee verbonden willen we graag Johannes 14 lezen, dat Jezus Christus zegt tot Filippus, Johannes 14 vers 9, Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang een tijd met u lieden, hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons den Vader? Als je mij ziet, heb je de Vader gezien. Maar Johannes 1 vers 18 zegt, niemand heeft God ooit gezien. Met andere woorden, de ziel van de Vader was in het lichaam van de Zoon. Die overgetuigen die zeggen aan Jezus, een kleinere God, een mindere God, een geschapen God. Dat is een ketterij. Daar maken ze een geschapen wezen van God het woord dat mens werd. In de persoon van Jezus van Nazareth. Maar we zien reeds in het begin, in het boek Genesis, dat er van een drie-eenheid wordt gesproken. Namelijk in Genesis hoofdstuk 2 vers 7 lezen we. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus je hebt het lichaam uit het stof van de aarde. De geest door God ingeblazen wordt in zijn neusgaten en hij werd tot een levende ziel. Vandaar dat we ook mensen dopen in de naam van één naam, maar het is de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar een beeld van God is de zon. God is een drie-eenheid, daarom hebben heel veel dingen op deze aarde een drie-eenheid. De zon die heeft lichtstralen, die man kan zien, maar niet kan voelen. Beeld van de zon. Die kon men zien, maar niet voelen. Warmtestralen, die kan je voelen, maar die kun je niet zien. Je kunt de Heilige Geest voelen, maar niet zien. Je hebt actinische stralen, die kun je niet voelen en die kun je niet zien. Dat is een beeld van God de Vader. Nou, in mijn lichaam is er geest, mijn geest. En dat is de levensadem die ik nodig heb om te blijven leven. Daarmee kan ik zuurstof inademen en in mijn bloed brengen. En dan kunnen mijn cellen, mijn lichaam kan daarmee functioneren. We lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11. Ik had u al gezegd, we gaan een beetje bijbelstudie doen. Dan bent u meteen goed wakker voor de rest van de week. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest God. We hebben hier dus de geest eens mensen en de geest van God. Nou, daarnaast zien we vaak in de Bijbel een andere geest, een onreine geest of een duivel, niet een demon, zoals de moderne Bijbels zeggen. Ik geloof ook de HSV zegt dat. Maar je hebt één duivel, gevallen Gerub, geen engel, en daarnaast veel duivels. Dat is een onreine geest, je hebt de heilige geest, je hebt de menselijke geest, en je hebt nog de geest van de dieren. Die wordt onderscheiden van de geest van de mensen. We lezen in Prediker, hoofdstuk 3, vers 21. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Dus de geest van een mens als hij sterft, die gaat naar boven, terug naar God. Zoals Jezus zei op het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de adem of de geest van het beest, die gaat nederwaarts in de aarde. Dat is een van de redenen waarom mensen die niet met elkaar kunnen spreken of muziek kunnen maken, als ze niet echt met elkaar communiceren. Een dier heeft instincten, je kunt een bepaald bevel geven, maar je kunt niet met hem gaan spreken over de vijfde symfonie van Beethoven. Nou, dat is precies hetzelfde als de relatie tussen een natuurlijke mens en de levende God. We lezen in 1 Korinther hoofdstuk 2, vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. De natuurlijke mens heeft wel een normale menselijke geest, maar hij is niet opnieuw geboren. Die geest is nog altijd dood. Nou, dat is een van de redenen waarom God met woorden met ons communiceert. Wij kunnen alleen door woorden met elkaar communiceren. En vandaar dat het woord van God zegt in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord. Dieren die gehoorzamen God door intuïtie, mensen niet. Mensen moeten woorden horen. En dat is de reden, en dat een mens dus een dode geest heeft sinds hij, sinds Adam zondeval, zou je kunnen zeggen, is Adam gestorven, geestelijk gestorven. Een paar honderd jaar later stierf hij ook lichamelijk, ik geloof 900 jaar later of zo, 930 jaar later. Maar sinds Adam is elk mens naar Adams beeld gemaakt. Dat is heel belangrijk. We lezen in Genesis hoofdstuk 5, nadat Adam in de zonde gevallen is. Genesis 5 vers 1, dit is het boek van Adams geslacht. En dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Set. Nou, een paar dingen. Ten eerste, oorspronkelijk werd de mens geschapen naar Gods gelijkenis en Gods beeld. Verzeen. En dat beeld heeft hij verloren, want hij heeft gezondigd. En hun naam was mens. Adam betekent mens. Dus de naam van mevrouw Eva was Adam. Mevrouw Adam. Eva Adam zou je kunnen zeggen. Dat is de reden waarom uw vrouw geen eigen naam heeft. U heeft de naam van uw vader of van uw man. U heeft geen eigen naam. U zegt waarom niet? Omdat u geen zaad heeft. Een man wel. En we lezen in vers 30. Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Set. Niet naar Gods beeld en gelijkenis, naar zijn beeld. Want Adam had het beeld Gods verloren. Nu kreeg hij een zoon Set, naar zijn beeld en gelijkenis. Wat gebeurde er dan met hem? Einde van vers 5, hij stierf. Einde van vers 8, Set, stierf. Einde van vers 11, Enos, zoon van Set, stierf. Met andere woorden, we zien meer en meer dat alle nakomelingen van Adam sterven. Het lomen de zonde geven ze dood. De uitzondering van één in deze lijst, dat is Henoch, en hij is een beeld van de opname van de gemeente, maar dat is een ander verhaal. Vandaar dat Jezus Christus zegt in Johannes hoofdstuk 3, u moet opnieuw, of gijlieden beter gezegd, moet opnieuw geboren worden. Johannes hoofdstuk 3, vers 6 en vers 7. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Gijlieden. Heel bijzonder. Jezus spreekt tot Nicodemus, u, vers 7, en dan gaat hij van het enkelvoud naar een meervoud, gijlieden moet wederom geboren worden. Dat spreekt dus over het hoofd van Nicodemus, de lezer aan. U aan. Jou aan. Nou, best om dat te vergelijken is met een voetbal. Ik heb jaren gevoetbald en de buitenbal, als je een goede bal op het gras had, die was van leer. De binnenbal, die was van plastic. Nou, een bal zonder lucht, dat is een platte voetbal, dat kon je niet gebruiken. Maar op het moment dat er lucht ingeblazen of gespoten werd, ja, dan werd die binnenbal opgepompt. Die ging dan tegen de buitenkant, aan de binnenkant van de buitenbal, de lederen bal drukken en dan werd die bal mooi rond. Nou, dat is een beeld van u. De lederen buitenkant is uw lichaam, dat is zichtbaar. De binnenbal, dat is uw ziel. En de wind die in die binnenbal geblazen wordt, is de geest, de Heilige Geest. Dus als u eigenlijk niet opnieuw geboren bent, dan bent u eigenlijk een voetbal zonder lucht. Dan kun je niks mee doen. Natuurlijk is de vraag, wat is dan überhaupt een ziel? Gaan we dan naar de beste autoriteit die er is in de schrift. Dat is de Heer Jezus Christus zelf, God opgeopenbaard in het vlees. We lezen in Lucas hoofdstuk 16 vers 19. Dat is geen gelijkenis. Dat is een geschiedenis. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, de vader Abraham, ontferm u mij en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Dan zien we een paar dingen die heel belangrijk zijn. Het lichaam sterft, de ziel blijft leven. Die is niet in het graf, want in het graf, zoals de Jehovah getuigen leren, heb je geen pijn en smarten. Dan kun je helemaal niet spreken. Maar de ziel is in de hel. En een ziel, zoals u ziet, heeft ogen. Vers 23, hij hief zijn ogen op. Een ziel heeft vingers, vers 24, en een tong en gevoelens. En een ziel heeft een geheugen. U zegt, ja, maar dat geloof ik niet. Dat maakt niet zoveel uit of je het wel gelooft of wel niet gelooft. Het is zo, en de beste autoriteit die u bedenken kan, die in de hemel en in de hel geweest is, Handelingen 2 vers 27 en 31, als u tenminste een Statenbijbel heeft, anders is het wegvertaald, zegt dat. En dan zou ik, als ik u was, dat ernst nemen en onderzoeken en over bidden. En als er inderdaad een hel en een hemel is en u bent een ziel, zonder Jezus Christus, dan sterft u in uw zonde, gaat u naar de hel. Nu, we zien daarnaast in het boek Openbaring, hoofdstuk 6, vers 9. Toen het vijfde zegel geopend, toen hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem zeggende, hoe lange, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan de iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. Zien we, een ziel onder het altaar krijgt een kleed. Dus die ziel is anders onzichtbaar, maar op het moment dat je een kleed heeft, is het heeft het de vorm van een mens. Een menselijk lichaam. Zoiets als Casper, de vriendelijke spook. Dus je ziet het ook vaak bij mensen die bijvoorbeeld een arm of een been missen. Die zeggen na een verloop van tijd, ja, ik voel iets aan het uiteinde van mijn tenen van mijn vinger. Dan zeggen de mensen, nou ja, dat is je zenuweinde. Nee, dat is de ziel van zo iemand. En die ziel heeft ook een arm of een been of vingers of tenen. Ja, en die kan daar jeuk hebben, wat dan ook. Nou, het evangelie van de genade van God is gegeven om de ziel van een mens, uw onsterfelijke ziel, los te kopen, vrij te zetten van Gods oordeel en tot het eigendom te maken van Gods Zoon Jezus Christus. Het evangelie wordt gedefinieerd in 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 3 en vers 4. Want ik heb jullie u ten eerste overgegeven, datgene ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dus 75% negatief. Christus is gestorven negatief, voor onze zonden negatief, is begraven negatief en positief ten derde dag opgewekt. Het ware evangelie is als eerste 75% negatief. Het is niet Johannes 3, hoofdstuk 16. Zegt hij, ja, als een lief, positief, heeft God de wereld gehad, positief, is een enige geboren zoon gegeven heeft, positief, dat ieder die in hem gelooft, positief, niet verloren gaat, negatief, maar het eeuwige leven hebben, positief. Het is 80% positief. Daarom hoor je mensen, of afvallige, wereldgezinde predikers, vaak Johannes 3, vers 16 noemen, als het evangelie. Het is liefde, maar er is niet in de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. Nu, op het moment dat Jezus Christus als de God-mens naar het kruis gaat, dan zegt in Lucas 23, vers 46, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zijn geest gaat dan naar de hemel. Nou, zijn lichaam, dat gaat naar het graf. Ik zeg woord nemnion. En ja, de ziel, wat gebeurt er met die ziel? De ziel gaat naar de hel. Je overgetuigen zeggen Sheol, keber, niet gelijk een keber. Maar de ziel van Jezus Christus, die ging naar de hel. Je zegt, ja, waarom moest die ziel naar de hel gaan? Eens even kijken wat de schrift zelf zegt in Handelingen hoofdstuk 2, vers 27 en vers 31. Dan lezen we het volgende. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u uw heilige overgeven om verderving te zien. Vers 31, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Heel belangrijk, als u een vervalste Bijbel heeft, is het woord hel vervangen door Hades of dodenrijk of dood of iets anders. Natuurlijk is dan de vraag, ja, waar is die hel dan? Het antwoord is, de hel is onder uw voeten in het midden van deze aarde. U zegt, hoe weet u dat? Op grond van de hoogste autoriteit in de Heilige Schrift, Jezus Christus. Jezus Christus zelf zegt op aarde in Matthäus hoofdstuk 12, vers 40. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. In het hart der aarde. Hij ging naar de hel, hebben we gezien. Maar waar is die hel dan? In het hart van de aarde. Midden in deze aarde. En Jona is ook zo'n voorbeeld ervan. Jona was ook iemand die gestorven is en terugkwam uit de hel. Nu terug naar Lucas hoofdstuk 16, vers 19. We zien daar vader Abraham. En hij, de rijke man noemt hem ook vader, dat was een goede Jood. Maar was wel verloren in de hel. En waarom is het dan vader Abraham? Omdat de aarde is aan Abraham gegeven. Deze hele wereld. En dat verklaart ook waarom er zo'n groot antisemitisme meer en meer opkomt sinds de Tweede Wereldoorlog. Nogmaals, het enige wat een mens van de geschiedenis leert, dat hij niets van de geschiedenis leert. Romeinen hoofdstuk 4, vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Een erfgenaam der wereld. Wat is er in Abraham's schoot? Nou, in Abraham's schoot heb je heiligen uit het Oude Testament, die door geloof aan God en goede werk hebben gedaan, naar hun geweten of naar de wet van Mozes, daar zijn ze gered. In het Nieuwe Testament, ja, wordt iemand alleen door geloof gered. Efeze 2, vers 8 en 9 zegt, nou, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en hetzelfde niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werk, opdat niemand zich roemen. Het Oude Testament gingen de verloren naar de hel en de gereddenen, ja, die gingen naar Abraham's schoot. De plaats waar nu Lazarus wordt vertroost. Jezus Christus ging door de hel. Wat heeft hij daar gedaan? Ik geloof dat hij daar de zonden van de mensen daar gelaten heeft. Tenminste van hen die aan hem geloofden. Hij werd tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. En nam die zonde in zijn lichaam op het kruis. Maar toen hij opstond waren er geen zonden meer in zijn lichaam. Waar waren ze dan gebleven? Ik vermoed in de hel. Dat niet alleen. We lezen in Openbaring hoofdstuk 1 vers 18 dat hij ook iets van de duivel afgenomen heeft. Wat de duivel had sinds Adams zondeval. Openbaring hoofdstuk 1 vers 18. En die leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Die waren van de duivel en hij heeft ze tot zich genomen. Je moet niet vergeten, er zijn ook deuren in de hel. Deuren in de hel, jazeker. Waar heeft u dat vandaan? Uit de Heilige Schrift. Schrift met schrift. Sola Scriptura, zoals Luther reeds zei. Jona hoofdstuk 2. Vers 7. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Hier wordt gesproken van, ik moet trouwens vers 6 hebben. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heer mijn God. Jona was in het verderf. Uit de buik des grafs, vers 1, schreide hij. We zien in het Nieuwe Testament daarnaast dat ook de hel poorten heeft. Wie zegt dat dan? Dat zegt Jezus Christus zelf. Matteüs hoofdstuk 16 vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. De hel heeft poorten en die heeft sleutels. En Jezus Christus heeft de sleutels van de duivel weggenomen. Nou, wat heeft Jezus Christus dan gedaan, die 3 dagen en 3 nachten, dat hij daar in het midden der aarde was? 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 6 zegt, want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Aan de doden is het evangelie verkondigd. Christus heeft daar het evangelie gepreekt. In 1 Petrus hoofdstuk 3 lezen we in vers 19 en vers 20. In welke hij, dat is Jezus Christus, ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijnde gepreekt heeft. Die eerdaags ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werden waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Hij sprak daar met tot de geesten in de gevangenis, niet de zielen, het waren de geesten. Dus een gedeelte werd aangesproken in de hel en een gedeelte, dus 1 Petrus 3 vers 19 en 20, in de hel, en een gedeelte aan de andere kant van die grote kloof, in Abraham's schoot, de doden, de oud-testamentische doden, met het evangelie verkondigd, die hebben geloofd. Want die hebben de schrift geloofd, die zijn naar het geweten gegaan, die hebben geloof aan God gehad, goede werken gedaan, naar het geweten geleefd. En die horen het evangelie. En die worden dan met Jezus Christus meegenomen naar de derde hemel. De Heer zegt het zo in Efeze hoofdstuk 4, vers 8, 9 en 10. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het? Dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is ver boven al de hemelen, omdat hij alle dingen vervullen zou. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, hij heeft die gevangenen, die dode oud-testamentische heiligen, die al 4000 jaar lang, troost werden in Abraham's schoot, het evangelie verkondigd, meegenomen vanuit de nederste delen van de aarde, ver boven al de hemelen meervoud. Je hebt maar 3 hemelen, eerste, tweede, en het derde hemel, dat is de plaats waar nu God woont. Tenminste, dat zegt hij door de apostel Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 12. Daar is nu op dit moment het paradijs. Vers 1 en vers 1 tot en met 4 van 2 Korinthe hoofdstuk 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam is geschied, ik weet het niet, God weet het, dat er opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die een mens niet geoorloofd is te spreken. Paradijs in vers 4 is nu in de derde hemel. Vers 2. En Paulus spreekt over zichzelf daar in de derde persoon. En dat is heel belangrijk, want in die context kunnen we ook beter begrijpen dat Jezus Christus in Johannes 19 vers 13 zegt, het is volbracht. Dat betekent dat de verlossing volkomen is. Dat kan geen katholiek, kan geen gereformeerde, kan geen hervormde zeggen, want niemand weet op zeker waar zij of waar hun ziel de eeuwigheid zal doorbrengen. Niet alleen wordt daar vergeving aangeboden, maar ook verlossing. Verlossing betekent iets terugkopen met een prijs. En die prijs is het bloed van Jezus Christus. In het Oude Testament werden wel de zonden vergeven, maar konden nooit weggedaan worden. Vandaar dat Hebreeën 10 vers 4 zegt, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Dus de zonden die waren nog altijd daar. Ze werden wel vergeven, maar ze waren nog altijd daar. Want het bloed van stieren en bokken, van dieren op zich, kan geen zonden wegnemen van een mens tot een levende God. En in Marcus 1 konden heel wat mensen gedoopt worden, omdat God hun zonden had vergeven. Maar bij het kruis van Golgotha, daar worden ze verlost. Nu, wat gebeurt er als u als christen sterft? Dat betekent dat uw lichaam ophoudt te functioneren. Dan blaast u de laatste levensadem uit. En dan zegt de Heer in 2 Korinthe 5 vers 8, maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Op het moment dat u uit uw lichaam gaat, dan bent u bij de Heere ingewoond. Nou, ik denk dat er niet heel veel christenen zijn die zeggen, ik zie me uit om bij de Heere te zijn. Een paar maanden geleden is een oude dame hier tot geloof gekomen, ze is 86 jaar oud. En zij zegt heel duidelijk, nou, ik hoop dat de Heer spoedig terugkomt. Sterker nog, ik hoop dat ik, niet dat hij komt om me op te nemen, maar dat ik mag sterven en dat ik naar de Heer mogen gaan. Geen kinderen, geen man meer. Ze heeft de Heer, ze heeft de kinderen geleden, en ze zegt, ik heb eigenlijk niks anders nodig. Ik ben zo gelukkig, ja, als een klein kind. Nou, zoiets zegt Paulus ook in de gevangenis, als hij aan de Filippenzen schrijft, in hoofdstuk 1, vers 21 en vers 23. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Dat is een begeerte om met Christus te zijn. Hij wist, als ik mijn lichaam verlaat, ben ik bij de Heer Jezus Christus. Kunt u dat zeggen? Dat kan geen Jehovah getuige, geen katholiek, zeker de paus niet, die jezuïet tegenwoordig, en geen gereformeerde hervormde mens zeggen. Jehovah getuigen zeggen, ja, de hel is het graf. Maar dat is geen straf. Hij zegt, ja, meneer, die staat op straat te preken en zegt, u gaat naar de hel. Hij zegt dan, die hel is graf. Nou, u gaat naar het graf. Nou, wie wordt daar koud of warm van? Niemand, toch? Dat betekent dat Jezus Christus en Paulus en Petrus en Johannes en Jacobus nu alle in de hel zijn, als de hel gelijk is aan het graf. Dat is een belachelijke redenering. De vraag is, wat gebeurt er als u nu sterft? Ten eerste zegt de schrift dat God engelen heeft gestuurd. Dat zijn dienende geesten. Naar Hebreeën hoofdstuk 1 vers 14. Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Gedienstige geesten. Het zijn jonge mannen, 33,5 jaar oud, die zonder vleugels met lichtsnelheid naar het uiterste noorden van het universum kunnen reizen, ver voorbij Alpha Draconis. En dan komt er een licht wat helder en helder werd, en zo helder wordt, en daar wordt een prachtige stad zichtbaar, het Nieuwe Jeruzalem. Gebouwd op fundamenten van 12 edelstenen met poorten zo groot als een parel, 4-5 meter hoog, en een stad van zuiver goud wat doorschijnend is. En dat is de plaats waar in het midden Jezus Christus troont. Dat is eigenlijk een van de mooiste dingen. Om voor Jezus Christus te leven en gelukkig in Jezus Christus te sterven. Een jaar geleden was er een oudere man die zijn jeugdliefde had getrouwd, 65 jaar lang getrouwd was. Die zegt tegen zijn vrouw, ik voel me zo vreemd, zo gelukkig. En dan zegt de vrouw, ga maar even in je stoel zitten. Ik ga het eten klaarmaken. Ze maakt eten klaar, ze komt na een minuut of 10, 15 terug. En is ingeslapen. Ontslapen in zijn stoel. Prachtig heen gaan. Een niet geredde persoon die sterft, zijn lichaam dus doodgaat, gaat zijn ziel naar de hel. Als u hier luistert en u bent niet opnieuw geboren, u bent niet wedergeboren en u sterft, vanavond gaat uw ziel naar de hel. Niet naar een vage vuur, niet naar Abraham schoot, natuurlijk niet naar de hemel. Je zegt, ja, maar ik heb toch een tweede kans nodig? Ja, die krijgt u wel. Die krijgt u als na minimaal 1000 jaar de aarde verbrandt, de zielen van de hel voor de grote witte stoel komen van Jezus Christus, Openbaring hoofdstuk 20. En worden de boeken geopend, en als er nu nou niet geschreven is in het boek des levens, dan gaat uw ziel naar de poel des vuurs. Niet gemaakt voor één enkele mensenziel, maar voor de duivelen en zijn engelen. De meeste van mijn familie, ik zeker 90%, die gaat naar de hel. De Bijbel zegt, zoals de mens is gezet, één keer te sterven, daarna het oordeel. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Waar voor u werkt, krijgt u loon. Als u een week gewerkt hebt, of een maand gewerkt hebt, krijgt u een paar duizend euro loon. Als u uw leven lang zondigt, ja, verdient u de hel. Dat heeft u verdiend. Heeft u voor gewerkt. Of, je kunt ook zo zeggen, u hoeft niets te doen om het doel te bereiken naar de hel te gaan. U kunt alles doen, dan gaat u naar de hel. Je hoeft niks te doen, gaat u ook naar de hel. Het enige wat uw ziel van de hel kan weerhouden is geloof in de persoon en het werk van Jezus Christus, dat eens en voor eeuwig op het kruis voor u gebracht is. Ja, u zegt, ja, hoe ziet het dan eruit in die eeuwigheid als ik dan in mijn zonde sterf? Maar de Heer zegt het zo, in Matthäus hoofdstuk 25, vers 41. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Het is een eeuwig vuur. Ik zeg, waarom eeuwig? Omdat uw zonden eerstens tegen God begaan zijn. En daar God een eeuwig wezen is, niet ophoudt te bestaan, is uw zonde ook eeuwig. En is de poel des vuurs ook voor eeuwig. Dat oordeel wordt uitgesproken aan het einde van 1000 jaar rijk in Openbaring hoofdstuk 20. We lezen vers 11 tot en met vers 15. We zien hier de eerste zes versen dat daar zesmaal het woord duizend wordt genoemd, of tot en met vers 7. En dan wordt in vers 10 van Openbaring 20 de duivel, die hen, dus die volken verleiden, werd geworpen in de poel des vuurs en zilvers, al waar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Vers 11, en ik zag een grote witte troon, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs, dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Daar gaan de meeste Nederlanders heden ten dagen naar naartoe. Want ze weigeren te geloven dat God in zijn genade op het kruis van Golgotha in Jezus Christus voor u persoonlijk heeft willen doen. U zegt, ja, krijg ik dan een tweede kans? Ik kan toch altijd me later nog bekeren. Ik wil een beetje nog van het leven genieten. Ik moet het leven genieten. Het leven is toch zo mooi. En mijn vlees wil nog zoveel dingen ontdekken. Ja, u wilt een reden hebben, een intellectuele reden hebben, om nog een beetje verder te zondigen. Nog een nacht met de kickforce door te brengen, zoals in de 10 plagen bij Egypte. De Bijbel zegt het zo in Romeinen hoofdstuk 3 vers 4, dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw oordelen en overwint wanneer gij oordeelt. Als hij oordeelt, dient hij te overwinnen, want er zijn miljarden mensen die hem beschuldigen dat hij onrechtvaardig is. Weet u nu God een antwoord bij dat grote oordeel? Bij elke uitzondering, bij elke uitvlucht, zegt de Heer, er staat geschreven. En citeert de Heilige Schrift. Waarom komt u niet tot Jezus Christus met uw zondenschuld? De Heer nodigt u uit en zegt in vers 18. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Kom. Kom tot de levende God. Je zegt, ik ben een moordenaar. Je zegt, ik ben een hoerer. Ik ben een leugenaar. Ik ben een verrader. Ik heb geen karakter. God wil en kan uw zonden vergeven, want het bloed van Jezus Christus is sterker en krachtiger elke andere zon. U zegt, ik heb een pak met de duivel gesloten. Ook dat kan door het bloed van Jezus Christus gebroken worden. God heeft een hart voor ieder mens. Hij gaf zijn zoon voor iedere mogelijke zonde en voor iedere mogelijke zondaar. Wat u gedaan heeft, hoe zwaar het en slecht het ook is, is al door vele, vele anderen gedaan. En enige van die mensen zijn zo verstandig geweest om te zeggen, ik wil me bekeren tot de levende God. Ik wil niet spelen met mijn ziel, niet gokken met mijn ziel, geen Russische roulette spelen met mijn ziel en tot de levende God komen om hem vragen om mijn zondenschuld volkomen weg te doen en mijn onsterfelijke ziel van de hel te verlossen. Eenmaal moet u zeggen dat Jezus Christus de Heer is. Of u nu wel of niet tot geloof komt in Jezus Christus, of u sterft in uw zonde of niet, of u naar de hel van de hemel gaat. Want Filippen hoofdstuk 2 zegt het zo in vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alle knie in de hemel, op de aarde, onder de aarde, alle duivels van de hel, alle atheïsten, hindoeïsten, boeddhisten, en miljarden moslims, zullen één keer belijden moeten, inclusief alle engelen in de hemel, de gevallen engelen, Jezus Christus zij de Heer, de Heer. De vraag is, doet u dat vrijwillig of onvrijwillig? Heeft de duivel u reeds zo verzocht en bedrogen? Dan vlucht het komende oordeel. Jezus Christus zegt, wie tot mij komt, zal ik nimmer meer uitstoten. Johannes 6, vers 37. U zegt, ja, ik ben angstig. Ik heb angst voor de duivel, voor de wereld. Wat zullen mensen uiteindelijk zeggen en dergelijke? Dan zeg ik, kom tot Jezus Christus. En hij kan die angst door zijn liefde wegnemen. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Bent u vrijmoedig in de dag van het oordeel? Op uw sterfdag of niet? Dat toont uw geloof. Uiteindelijk wil ik eindigen met het laatste hoofdstuk uit de Heilige Schrift, in Openbaring hoofdstuk 22. Daar laat de Heer u persoonlijk aan, nodigt hij u uit tot de volgende stap. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. en die wil nemen het water des levens om niet. Als u wil, neemt u het water des levens om niet, als u het wil. De vraag is, wilt u? Wilt u tot een levende God komen? Ik hoop dat u zo wijs bent om te zeggen, Heer, breek mijn wil en maak mij gewillig om uw wil te begrijpen. Dat is dat geen mens verloren zal gaan. Dat ieder mens zich bekeren en gelooft aan Gods Zoon Jezus Christus. Amen.